willen verder gaan met het gedeelte uit Lucas 24, waar we enkele weken geleden mee zijn geëindigd. En we lezen met het oog daarop vanmorgen Lucas 24, vanaf vers 36 tot en met vers 49. Onze schriftlezing wordt vanmorgen gevormd door Lucas 24, en daarvan het 36e tot en met het 49e tekstvers.
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, menende dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen: wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is het geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zende de belofte mijns vaders op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met de kracht uit de hoogte.
Geliefde gemeente, verschillende van u hebben ongetwijfeld wel eens gehoord van de naam Blaise Pascal. Een Franse filosoof uit de 17e eeuw. Een man die geen makkelijk leven heeft gehad. Al vroeg werd zijn leven gestempeld door verdriet. Het is vandaag moederdag, jongens en meisjes. En wanneer we een moeder hebben, mogen we daar heel dankbaar voor zijn. Echt? Maar Blaise Pascal moest in zijn vroege kinderjaren zijn moeder al missen. Hij had een kwetsbare gezondheid, hij was vaak ziek. Hij had ook niet veel vrienden. Zijn leven werd gestempeld door moeite. Toch had hij een goed verstand van de Heere gekregen. Hij vond al snel een rekenmachine uit, was ook heel goed onderlegd op wiskundig gebied. Een man die veel zegeningen ook van de Heere kreeg. Toen hij op enig moment met toch enkele vrienden onderweg was, op een koets met paden ervoor, en onderweg was van de ene plek naar de andere plek, stak hij op enig moment water over en gingen ze met die koets met paden over een brug. En om een onbekende reden steigerden de paden, ze schrokken ergens van. En Blaise Pascal werd met zijn vrienden uit de koets geslingerd, maar hij bleef wonderlijk gespaard. Ja, zo mocht hij dat zien. Hij bleef gespaard door de hand van de Heere. En kort na dat moment in zijn leven heeft Blaise Pascal een bijzondere ervaring gekregen. We zouden het in onze tijd noemen een godsontmoeting. En dat heeft zoveel indruk op hem gemaakt dat hij het heeft vastgelegd met enkele steekwoorden op een briefje. En dat briefje vonden ze na zijn overlijden in de mantel, aan de binnenzijde daarvan. Daar had hij het vastgenaaid. Hij droeg het, jongens en meisjes, op zijn hart. Dat briefje, die woorden, die hem terug deden denken aan die bijzondere godsontmoeting die hij had gehad. En om enkele woorden te noemen, die er stonden op dat briefje dat hij altijd bij zich droeg. Vrede, vuur, vreugde, zekerheid, die kernwoorden. En dat komt eigenlijk allemaal terug aan Lucas 24, zo dacht ik. Want de Emmausgangers, ze zijn vol vuur, hun harten waren brandend, we weten dat nog wel. We hebben er uitvoerig bij stilgestaan enkele weken geleden. Vuur. Vrede, inderdaad, want de Heer Jezus, we hebben het net gelezen, heeft gesproken. Vrede, zei u, daar in die ruimte in Jeruzalem. Ook vreugde. Want de discipelen konden van blijdschap niet geloven dat het de Heer Jezus was die voor hen stond. En ook zekerheid. Want dat zullen we zo meteen zien doorbreken, de zekerheid. Als de Heer Jezus het verstand van de discipelen opent. En met het licht van de Heilige Geest willen we dan het gedeelte overdenken dat we samen hebben gelezen. En dat is dan vanmorgen vers 44 tot en met vers 49 van Lucas 24. Lucas 24 vanaf vers 44 tot en met vers 49. En dan schrijf ik als thema boven de verkondiging geroepen tot getuigen. Dat komt toch wel sterk tot uitdrukking in dit gedeelte. Geroepen tot getuigen. Drie gedachten. Allereerst Gods woord vervuld. Dat zien we in vers 44. Daar zien we dat de Heer Jezus de discipelen meeneemt naar het Oude Testament. En hij laat zien dat alles vervuld wordt in hem en in de weg die hij heeft te gaan en is gegaan. Gods woord vervuld. In onze tweede gedachte Gods woord verstaan, want we zien in vers 44 of vers 45 en 46 dat de Heer Jezus het verstand van de discipelen opent, zodat ze de schriften gaan verstaan. En in onze laatste gedachte letten we erop dat Gods woord ook wordt verkondigd, want de discipelen krijgen de opdracht mee om in de naam van de Heer Jezus te prediken, bekering en vergeving van zonde. Onder alle volken, maar beginnend in Jeruzalem. Dus geroepen tot getuigen, Gods woord vervuld, Gods woord verstaan en Gods woord verkondigd. Gemeente, we gaan in gedachten terug naar de ruimte in Jeruzalem. Daar hebben we al verschillende keren met elkaar verbleven. Ik roep nog enkele zaken in herinnering terug, omdat er inmiddels enkele weken verstreken zijn. We hebben gezien hoe de Emmausgangers op enig moment de discipelkring daar hebben aangetroffen. De Emmausgangers die een ontmoeting met de levende Christus hebben gehad. En ze wilden daar de discipelen deelgenoot van maken. Ze wilden met hen delen wat ze hebben ervaren. Maar ze kregen als eerste niet de kans daarvoor, want er waren anderen die het woord namen. De discipelen zelf. Die het tegen de Emmausgangers zeiden: de Heer Jezus is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Hij is door Petrus gezien. En toen hebben we het ook tegen elkaar gezegd, wat moeten dat bijzondere ogenblikken geweest zijn. Dat die Emmausgangers vol vuur de andere discipelen willen vertellen wat ze hebben meegemaakt. Maar dat als het ware vanuit de discipelkring ook dat goede nieuws klinkt, dat Christus is opgestaan en zelfs door Petrus is gezien. En toen heeft men gesproken met elkaar over het lege graf, over de linnen doeken, over de vrouwen die ook een getuigenis hadden gegeven. En op enig moment had de levende Christus in het midden van hen gestaan. En toen hadden die rijke woorden geklonken, die ook enkele weken geleden hier hebben geklonken. Vrede zij u. Vrede zij u. Ja, daar mochten we vanmorgen ook de dienst weer mee beginnen. En met die woorden mogen we straks ook weer eindigen. Vrede, zei u. En nu worden we in gedachten door Lucas meegenomen naar de opperzaal. Naar diezelfde plaats waar de discipelen verblijven. Het is maar de vraag of de woorden die de Heer Jezus zo meteen gaat spreken ook daadwerkelijk hebben geklonken in die ruimte. Er zijn ook verklaters die hebben gezegd de woorden die de Heer Jezus zo meteen zal gaan spreken, dat is eigenlijk het zendingsbevel, zoals dat ook klinkt in Matthäus 28 en in Markus 16. En dat zendingsbevel, dat weten we wel wanneer we thuis zijn in de Bijbel, dat zendingsbevel heeft geklonken op de Olijfberg. Dus het is ook goed mogelijk dat deze woorden ook buiten hebben geklonken en niet in die ruimte. Maar Lucas neemt ons vanmorgen wel mee naar diezelfde plaats, waar we al verschillende keren zijn geweest. Lucas, zo hebben we het eerder gezegd, die niet altijd een vaste volgorde hanteert van de zaken, hij plaatst datgene wat we nu gaan overdenken toch in tijdsvolgorde ten opzichte van de zaken die we al hebben overdacht met elkaar. En dan zegt de Heer Jezus in vers 44, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Dus als de Heer Jezus van vrede heeft gesproken, als Christus voor de ogen van de discipelen vis en honing heeft gegeten, dan neemt de Heer Jezus zijn discipelen mee naar de jaren die verstreken zijn waarin Christus onderwijs heeft gegeven. Steeds weer opnieuw. En niet alleen onderwijs in algemene zin, nee, de Heer Jezus heeft zijn leerlingen steeds gewezen op de weg die hij moest gaan. En om enkele voorbeelden voor u te noemen, neem ik u allereerst mee naar Lucas 9. Dat is nog vroeg in de bediening van de Heer Jezus. Lucas 9, het begin van de bediening van Christus. En dan lezen we in Lucas 9 vers 22 dat de Heer Jezus daar onderwijs geeft. Over de weg die hij heeft te gaan. Daar zegt hij in vers 22 van Lucas 9, de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. Als u met me meeleest in datzelfde hoofdstuk, meeleest in vers 44, dan spreekt de Heer Jezus daar opnieuw over de Zoon des Mensen, over zichzelf, dat hij overgeleverd zal worden in de handen van mensen. En wanneer we dan naar Lucas 18 gaan, om niet meer te noemen vanmorgen, dan lezen we Lucas 18 dat de Heer Jezus daar opnieuw onderwijs geeft over die diepe lijdensweg die hij heeft te gaan. We lezen daar namelijk in vers 31, dan is Christus verder in zijn ambtsbediening. Dan lezen we daar en hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen, zie wij gaan op naar Jeruzalem. En daar in Jeruzalem, dat zegt Christus dan in de volgende teksten, zal hij die diepe lijdensweg gaan. Hij zal moeten lijden en sterven. Gemeente, dit zijn maar enkele zaken die ik eruit licht. U begrijpt ook wel dat we dit niet uitvoerig kunnen behandelen. Maar steeds weer opnieuw heeft de Heer Jezus gesproken over de lange weg van lijden die hij zal moeten gaan, die uitloopt in de dood, waarna hij vervolgens zal opstaan uit de dood. Steeds weer opnieuw heeft Christus daarover gesproken. Keer op keer heeft hij woorden gericht tot zijn discipelkring. En nu weet ik niet wat deze woorden hebben losgemaakt die de Heer Jezus hier spreekt tegenover de discipelkring. Maar er klinkt toch ook wel iets van weemoed in door. En dat proeft u misschien ook wel met mij. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. En nu is het nog geen hemelvaart. We hopen dat donderdag met elkaar te beleven. Maar we merken hier al dat Christus enigszins afstand neemt van zijn kinderen. Toen ik nog met u was, proeft u dat? Dat moet toch ook wel enigszins weemoed hebben gegeven in de harten van zijn discipelkring. Want die periode waar de Heer Jezus over spreekt, zal zo meteen aflopen, is eigenlijk al afgelopen. En dan neemt Christus zijn discipelen mee naar het Oude Testament. Hij onderwijst hen opnieuw. Dus na dat vele onderwijs wat in de achterliggende jaren heeft geklonken, bepaalt de Heer Jezus ook nog in deze ogenblikken zijn discipelkring bij onderwijs vanuit het Oude Testament. Ja, zo moeten we het lezen. Het gaat over de wet van Mozes. Het zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel. Genesis tot en met Deuteronomium. Genesis tot en met Deuteronomium. Als het gaat over de profeten, dan zijn dat niet alleen de profeten zoals wij die kennen, maar daar hoort voor de Joden bijvoorbeeld ook het boek Jozua bij. En vervolgens ook het boek van de Psalmen. En wanneer we dan deze 3 zaken op ons laten inwerken, Mozes, de boeken van Mozes, de profeten en de Psalmen, en we dat in de context van het Jodendom plaatsen, dan zien we hier het hele Oude Testament. Christus neemt zijn leerlingen, net zoals dat hij deed bij de Emmausgangers. Hij neemt zijn discipelen als het ware aan de hand en hij neemt hen mee door het Oude Testament heen. Weten jullie nog, discipelen, van het paaslam, van het bloed dat gestreken werd aan de posten van de deuren in Gozen? Weten jullie van die hoge priester die het heilige der heiligen binnenging op grote verzoendag, elke keer weer opnieuw daar het bloed sprengt op het verzoendeksel? Jullie hebben toch ook zeker, geliefde discipelen, gehoord van Jozef, hoe hij door lijden verhoogd werd, hoe hij door een diepe lijdensweg onderkoning werd, onder de farao. Het is allemaal een teken, een schaduw van mijn diepe weg die ik heb moeten gaan. Het zijn heenwijzingen naar mijn lijden, sterven en opstanding, geliefde discipelen. Christus heeft de discipelen zo aan de hand genomen door de wet van Mozes, zeker. Het volk Israël, de offerdienst, de instelling van de feesten. Hij heeft hen meegenomen door de profeten, ongetwijfeld Jesaja 53. Maar ook ongetwijfeld die profeten die gaan over de herder, de profetieën die spreken over de herder die zijn hand zal wenden tot de kleine. En die profetieën die spreken over de herder die geslagen zal worden. Maar ook de psalmen. De wet van Mozes, de profeten, maar ook de psalmen heeft de Heer Jezus belicht. En nu verdenk ik u er niet van vanmorgen. Oprecht niet. Maar we horen wel eens in de kerk dat men zegt, ja die psalmen, daar moeten we eigenlijk maar vanaf. Want in die psalmen gaat het niet over de Heer Jezus. Nee, daar hebben we liederen voor nodig en daar hebben we gezangen voor nodig. Die gaan tenminste nog over Christus. Maar die psalmen, die oude versleten psalmen, daar moeten we maar zo snel mogelijk vanaf. Want het gaat niet eens over de Heer Jezus. Nogmaals, ik verdenk u er niet van, gemeente, maar laten we er toch ook alstublieft aan vasthouden dat ook de psalmen spreken van Christus. We zien het hier. De Heer Jezus neemt zijn discipelkring mee door het boek van de psalmen. Dominee, kunt u dan enkele voorbeelden noemen? Want ik wil u wel geloven, maar ik heb er graag wat voorbeelden bij. Goed, psalm 2... over de gezalfde waar mensen tegen in opstand komen. Christus. Psalm 16. Over de heilige van God die geen verderving zal zien. Christus. Psalm 18. Waarin het gaat over banden en strikken van de dood en beken van Belial. Het ziet op de lijdensweg van Christus. Psalm 22. Waarin het gaat over het verdelen van de kleding. Het ziet op de lijdensweg van de Heer Jezus. Psalm 69, waarin de woorden klinken, mij dorst, het ziet op de kruisgang van Christus. Psalm 118, waarin het gaat over de steen die door de bouwlieden verworpen is, het ziet op hem. Gemeente, we zouden meer voorbeelden kunnen noemen, maar het hele psalmboek, om het met een beeld van de Erskines te zeggen, is zwanger van Christus. En daarom laten we ook maar vasthouden aan dat prachtige psalmboek. Dat niet alleen het leven van Gods kinderen beschrijft, in dalen en in hoogte, maar wat ook voortdurend spreekt over Christus. Keer op keer komt ook zijn persoon naar voren in het boek van de psalmen. Ja, de Heer Jezus neemt zijn discipelen mee door het Oude Testament, de wet van Mozes, de profeten en de psalmen, want daarmee moeten ze zometeen Jeruzalem in en door. Daar moeten ze straks beginnen. En in Jeruzalem wonen de Joodse leiders. In Jeruzalem wonen de Joden die opgevoed zijn met het Oude Testament. Dus Christus neemt de discipelen als het ware mee door het Oude Testament. Onderwijst hen. Doet zometeen het licht opgaan in hun hart. Zodat ze vervolgens Jeruzalem kunnen ingaan. Om het volk daar te verkondigen. Die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor Israël en ook de andere volken moeten zalig worden. We gaan onze eerste gedachte besluiten, gemeente. Dat doen we met een toepassing. We hebben net gezien dat de Heer Jezus keer op keer onderwijs heeft gegeven. Hebben we enkele voorbeelden van genoemd. We hebben nu ook met elkaar gezien dat de Heer Jezus de discipelen meeneemt. Door het Oude Testament heen. Van Genesis tot en met het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, Maleachi. Hieruit kunnen we leren, dat is een eerste lijn, dat het christendom geen nieuwe godsdienst is. Die dateert uit de eerste eeuwen. Dat wordt wel vaak gezegd en beweerd. Dat het uit het jodendom voortgekomen is. En dat het eigenlijk nog maar heel vroeg en heel jong is, jonge mensen, het christendom. Nee. De Heer Jezus gaat terug helemaal tot en met Genesis. Begin van de menselijke geschiedenis. En zo laat hij alle lijnen uitlopen op hemzelf. Het christendom is dus al een godsdienst die al vele eeuwen, al vele jaren, al duizenden jaren bestaat. Zo mogen we het echt zien. Een andere lijn, en dan komen we dichterbij, gemeente, gaat om het belang van onderwijs. En u begrijpt dat ik ook in deze doopdienst daar weer aandacht voor wil vragen. De Heer Jezus heeft jarenlang onderwezen. Hij onderwijst zijn discipelen nu, hier op de plaats waar hij met zijn discipelen is. En dat doet zo meteen het licht opgaan in de harten van zijn discipelkring. En nu is het een doopdienst vanmorgen die we mogen beleggen met elkaar en dat is rijk. We mogen echt iets zien. En Jozua keek net ook terug de gemeente in. Het is prachtig om te zien hoe die kleine oogjes de gemeente als het ware doorgingen. Water mocht gesprengd worden op het voorhoofd van Jozua. Er was vanmorgen veel te zien. Maar uiteindelijk, geliefde gemeente, moet het woord het doen. Gebeurt hier ook. De Heer Jezus heeft zijn handen laten zien, zijn voeten getoond, zijn wonden laten zien. Christus heeft zelf hier vis en honing gegeten voor de ogen van de discipelen. Er was ontzettend veel te zien daar in die ruimte. Maar wat zometeen het licht doet doorbreken in de harten van zijn leerlingen, dat is het woord. Het woord. En daarom, elke keer weer opnieuw, gemeente, onder het woord. En mag het woord klinken, mag het woord uitgaan. En geliefde doopouders, jullie begrijpen dat we dan ook een lijn trekken naar jullie als doopouders. Elke keer weer het belang van het woord. Neem jullie kinderen, neem jullie gezin, elke keer maar weer mee naar het woord van de Heer. Het hele woord van de Heer. En dan inderdaad zoals de Heer Jezus dat ook doet. Mozes, de profeten, de psalmen, het hele Oude Testament, in onze tijd zouden we zeggen de hele Bijbel. We hebben het wel meer gezegd, de Joden zeggen dat we bepaalde gedeelten niet met onze kinderen kunnen lezen, zoals bijvoorbeeld het boek Hooglied. Maar geliefde broeder en zuster van Heteren, lees maar heel Gods woord met jullie kinderen. In navolging van Christus, spreek erover met ze. En ook dat hebben we wel meer gezegd. Als je met je kinderen in gesprek gaat over datgene wat je hebt gelezen, dan is er, als ze ouder geworden zijn, geen onderwerp wat onbesproken is gelaten. Dan hebben we overal over gesproken met onze kinderen. Doe het maar. Gods woord vervult, want alles wijst heen naar Christus. Hij heeft zijn discipelen erbij bepaald. Ja, dominee, maar dan moet het licht nog wel opgaan in ons hart. Dan moet de Heilige Geest er wel in meekomen. Zeker, en dat brengt ons bij onze tweede gedachte, Gods woord verstaan. Want we lezen in vers 45, toen. Dus toen het woord is opengegaan, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Gemeente, het verstand van de discipelen, toen het woord van de Heer Jezus heeft geklonken, dat verstand van de discipelen, dat zat als het ware dicht. Dat was als het ware op slot. Kunnen we dat aantonen? Kunnen we dat echt zo stellig zeggen? Ja, dat kunnen we zo zeggen. Ik neem u nog een keer mee naar Lucas 9. Ook vanmorgen ligt er veel onderwijs en de verkondiging opgesloten in dit gedeelte. Als de Heer Jezus in Lucas 9 heeft gesproken over zijn diepe lijdensgang, dan lees ik in vers 45, maar zij verstonden dit woord niet. Terwijl de Heer Jezus in vers 44 nog tegen hen heeft gezegd, leg deze woorden in uw oren. Wij zouden tegenwoordig wat populairder zeggen, knoop het in je oren. Maar ondanks dat de Heere zegt, leg deze woorden in uw oren, verstaan ze het woord niet. En dat lees ik ook in Lucas 18, waar we net een enkel tekstvers uit hebben gelicht. Als de Heer Jezus daar gesproken heeft over zijn lijdensgang, lees ik in vers 34 van dit gedeelte. En zij verstonden geen van deze dingen. Dit woord was voor hen verborgen. Dus keer op keer, gemeente, lezen wij dat de Heer Jezus heeft gesproken, maar dat de discipelen het niet verstaan. Zij begrijpen het niet. Ze vatten het niet. Moeten we dan, geliefde doopouders, dat onderwijs aan onze kinderen maar nalaten? Moeten we dan als predikant maar niet meer preken en spreken? Moeten we dan op de huisbezoeken maar niet meer spreken over Gods woord? En moeten we persoonlijk maar geen Bijbel meer gaan lezen, want ons verstand is gesloten van nature? Nee, gemeente, nee. Door middel van het woord, door middel van het lezen van het woord, door middel van het gepredikte woord, wil de Heer Jezus het verstand openen. En mag ik dan nog een keer in een heilzame herhaling vallen, wat zij Richard Baxter ook alweer, eerst licht, dan warmte. Dus eerst wordt ons verstand aangesproken en als het goed is, slaat het over naar ons hart. Want ik weet niet of het u is opgevallen, maar dat trof mij wel persoonlijk. De Heere Jezus opent hun verstand. Wij bidden altijd of de Heer onze harten wil openen. Dat is ook goed. Maar hier lezen wij dat de Heer Jezus het verstand van zijn discipelen opent. Dat doet er dus toe. Ook kennis doet er toe. Onderwijs doet er toe. Verstand doet er toe. En als dan de Heer Jezus het verstand van zijn discipelen opent, dan zien ze als het ware Christus voor zich. Als de vervulling van het hele Oude Testament. En jongens en meisjes, om in deze dominees ook een voorbeeld voor jullie te gebruiken. Jullie hebben misschien wel eens een papier voor jullie liggen met allemaal cijfertjes. En dan trek je lijntjes van het ene cijfertje naar het andere. En dan komt er ineens een bepaalde figuur naar voren. Een dier of een voorwerp, misschien wel een huis. Met eerbied gesproken, dat gebeurt nu ook bij de discipelkring. Christus neemt hen mee door het Oude Testament. Hij verbindt als het ware allemaal lijnen van de ene geschiedenis naar de andere geschiedenis. En zo wordt Christus zelf, zijn persoon wordt zichtbaar. En dan is de discipelkring, door het werk van de Heer Jezus, er zometeen gereed voor om Jeruzalem in te gaan en om het evangelie te verkondigen. En daarvoor wil ik ook enkele voorbeelden noemen, om duidelijk te maken wat we nu met elkaar overdenken. Wij zien op de Pinksterdag Petrus daar staan in Jeruzalem. En dan horen we hem spreken over de profetie van wie? Ja, van Joël, uit het Oude Testament. Dan hoor ik Petrus spreken over Psalm 16... Kijkt u het maar na. Dan hoor ik de apostel verderop in die reden spreken over Psalm 110. En dan laat Petrus op die Pinksterdag al die lijnen uitlopen op de Heer Jezus. Eigenlijk gebeurt dan precies datgene wat de Heer Jezus nu met zijn discipelkring heeft gedaan. Petrus spreekt over het Oude Testament, de profeten, de psalmen en laat al die lijnen uitlopen op de Heer Jezus. En dan worden de harten doorstoken van degene die naar hem horen. Ziet u dat, gemeente? Handelingen 4. Is Petrus opnieuw aan het woord? Spreekt hij opnieuw uit het Oude Testament legt lijnen naar de Heer Jezus. Handelingen 7, waar Stefanus voor ogen wordt geschilderd. Hij spreekt over Jacob, over Jozef en over Mozes. Laat al die lijnen uitlopen op de Heer Jezus. En om niet meer te noemen, gemeente. Ook Paulus in Handelingen 17, wanneer hij komt bij de gemeente van Thessalonica. Hij opent opnieuw de schriften, het Oude Testament, en past dat toe op de Heer Jezus. Het heeft bij mezelf wel dit teweeg gebracht, dat ik heb gedacht, wat moeten we toch ook veel bidden voor Israël met elkaar. Israël die zo doorkneed is in de schrift, die doorkneed is in het Oude Testament, die zo bekend is met de boeken van het Oude Testament, maar die de Christus nog niet persoonlijk kennen. Het merendeel ervan. En soms heel fanatiek staan te bidden bij de klaagmuur. Het kan altijd indruk op je maken. De westelijke muur van de tempel. Maar die nog niet oprecht oog hebben gekregen voor hem die het gezegd heeft. Breek deze tempel af en ik zal hem opbouwen in 3 dagen. Laat er maar veel gebed zijn voor Israël. Maar gemeente, hier zien wij ook dat alle lijnen vanuit het Oude Testament steeds weer moeten uitlopen op de Heer Jezus, op hem. En waar moet dat dan uiteindelijk in uitmonden? Ja, dat is onze laatste gedachte die we willen overdenken. Dat Gods woord wordt verkondigd. Het moet niet alleen worden vervuld, het is vervuld. Het moet niet alleen worden verstaan persoonlijk. Het moet ook worden verkondigd. Ja, want dan zegt de Heer Jezus in vers 47. En in zijn naam gepredikt worden. Bekering en vergeving van zonde onder alle volken. Klinkt inderdaad als het zendingsbevel. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende. En lerende, onderhouden, alles wat ik u geboden heb. Predik het evangelie in alle creaturen. Maar hier krijgen de discipelen dus de opdracht om de wereld in te gaan. En om te prediken, ja waar moet het over gaan? Allereerst bekering. Omkeren. Metanoia staat er in het Grieks. En metanoia betekent eigenlijk letterlijk tot andere inzichten komen. Op andere gedachten komen. Maar gemeente, ik weet niet hoe het met u gesteld is, maar wij kunnen op een dag misschien wel 20 keer tot andere gedachten komen. Dat ik van plan ben om de krant te lezen, maar dat ik toch maar een goed boek pak. Dat ik bijna op de fiets zal stappen, maar toch maar denk ik ga met de auto. Dat zijn allemaal beslissingen die weer omgedraaid kunnen worden. Waar we van kunnen terugkomen. Maar wanneer het gaat over de daadwerkelijke bekering waar hierover wordt gesproken, dan is dat een onomkeerbare ommekeer. Wanneer deze verandering in ons leven plaatsgevonden heeft, dan blijft dat voor altijd. Onomkeerbaar, onherroepelijk. En wanneer we dan beelden uit de schrifttafel mogen gebruiken, dan denken we allereerst aan het beeld van opgewekt worden uit een geestelijke dood. Want dat is het wel. Wij liggen van nature dood in zonden en misdaden. Helemaal dood. En vanmorgen is uitgebeeld, tijdens de bediening van de doop, dat we nu nodig zijn en het nodig hebben om met Christus onder te gaan in die dood. En met hem op te staan in een nieuw leven. Dus van dood levend gemaakt. Dat is het eerste beeld. Een ander beeld dat de Bijbel gebruikt voor die Bijbelse bekering, dat is dat iemand die geestelijk blind is, weer gaat zien. En wat zien we dan? Ja, dan krijgen we oog voor de zondigheid in ons hart. Oog voor de verdorvenheid in ons leven. Oog voor de verlorenheid waarin ik leef. Maar we krijgen ook oog voor Christus. Voor zijn werk, voor zijn diepe weg die hij heeft gegaan, die hij heeft uitgeschilderd, hier tegenover zijn discipelen. En nog een ander beeld, en dat is het laatste wat ik wil noemen. Wanneer iemand tot bekering komt, dan wordt iemand van geestelijk doof, geestelijk horend. Dan kunnen we misschien wel 1000 of meer preken hebben gehoord in ons leven. Dat het altijd aan ons voorbij is gegaan. En dat we ineens zeggen, maar bedoelde de Heer Jezus dat? Iets daarvan zien we ook bij de discipelen. We kunnen het niet helemaal vergelijken, maar iets daarvan zien we ook bij de leerlingen van Christus. Verstand ging open. Ineens zagen ze het. Toen gebeurde het. En die bekering, gemeente, hebben we allemaal nodig. Die bekering, daarvan moet worden gesproken. En als het ware in één adem moet daarbij genoemd worden en moet daarover gesproken worden. De vergeving van zonden. Daar moet het elke keer weer over gaan. Ik hoop ook niet, gemeente, dat u daar ooit onder gaat zuchten. Moet het nu weer over de bekering gaan? Moet het nu weer over de vergeving gaan? Elke keer weer opnieuw. Waarom moet dat elke keer weer klinken? Omdat het in navolging is van de Heer Jezus, gemeente. Elke keer weer opnieuw moeten mensen opgeroepen worden tot bekering. En moet het gaan over de vergeving, over de kwijtschelding van schuld en zonde. Telkens weer opnieuw. Onder alle volken. Alle volken. En beginnen bij Jeruzalem. Ja, dit mogen de discipelen niet voor zichzelf houden. Een kind van de Heere, wanneer hij mag delen in genade, mag dat nooit voor zichzelf houden. En dat bedoel ik niet, gemeente, dat we activistisch de barricade op moeten gaan. Dat we met spandoeken de wereld... Nee, zo moeten we dit niet verstaan. Maar het is wel zo dat een kind van de Heere toch een getuige moet zijn van datgene wat de Heere in zijn of haar leven heeft gewerkt. Echt. Wanneer we delen in de genade, zijn we niet op de aarde alleen maar om tot eer van God te leven, want dat zouden we in de hemelkind van God volmaakt kunnen doen. U die de Heere mag dienen, u bent niet in de eerste plaats op de aarde om psalmen voor de Heere te zingen, om hem te verheerlijken. Wat kunt u in de hemel volmaakt doen? Volkomen. Nee, de reden waarom een kind van de Heere nog de tijd op aarde krijgt, dat is om deze reden. Het evangelie moet de wereld in en door. Er moet gesproken worden over bekering en vergeving van zonde. En nu weet ik dat het koor, het kerkkoor hier, Sursum Corda, leden werft. Er moeten leden geworven worden. Niet voor Sursum Corda alleen, maar voor dat koor hierboven. Dat koor van de gezaligden. Dat eenmaal Christus groot mag maken. En hem mag loven en prijzen. En waar moet dat nu beginnen, gemeente? Ik laat dat gedeelte over alle volken nu liggen. Waar moet dat nu beginnen? Dat moet beginnen in Jeruzalem. Ja, maar dominee de Jong, daar hebben we enkele weken geleden van gehoord dat daar door de Heer Jezus van wordt gezegd, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt die naar u toegezonden zijn. Jeruzalem, daar waar een spoor van bloed loopt van het rechthuis van Pilatus naar Golgotha. Jeruzalem, daar waar het geroepen heeft en geklonken heeft, kruisigt hem, moeten de discipelen nu beginnen in Jeruzalem? Daar, op die plek? Daar waar de Joodse leiders zijn, daar waar het volk is met bloed aan hun handen, en dan niet het minste bloed, maar het bloed van Jezus Christus zelf, de Zoon van God, moeten de discipelen daar beginnen in Jeruzalem? Ja, gemeente, juist in Jeruzalem. Daar wil ik vanmorgen mee eindigen. Juist in Jeruzalem. John Bunyan heeft een prachtig boek geschreven, de Jerusalem Sinner Saved, de Jeruzalemse zondaar gezaligd, als ik het vrij mag vertalen. De Jeruzalemse zondaar verlost, zo mag u het ook vertalen. En daarin noemt hij verschillende redenen waarom juist het evangelie verkondigd moet worden aan Jeruzalem. En dan zegt Bunyan dat heel eenvoudig, het moet namelijk verkondigd worden aan de grootste van de zondaren, allereerst en allermeest. En ik wil vanmorgen enkele redenen noemen, want het zou zomaar kunnen zijn, en ik hoop het eigenlijk ook, dat er vanmorgen niemand in ons midden is. Misschien wel voor het eerst in de kerk. Misschien wel uit belangstelling voor de doop. Misschien wel uit betrokkenheid voor de doopouders. Dat er iemand in de kerk is die vanmorgen zegt, ik ben dood ongelukkig. Want ik ben een zondaar. En ik ben niet een kleine zondaar, maar ik ben een grote zondaar. En als ik kijk wat er allemaal in mijn leven plaatsgevonden heeft. Mijn daden, de woorden die ik gesproken heb, mijn begeerten, mijn verlangens, mijn fantasieën, alles wat er in mijn leven achter me ligt. Dan voel ik mij ook de grootste van de zondaren. Ik heb het gevoel dat het voor mij niet meer kan. Ik heb het gevoel dat ik er niet meer bij kan. Dat het te laat is, dat het te veel is, dat ik te lang heb gezondigd. Wel, als u vanmorgen, als jij vanmorgen zo in de kerk zit, dan mag ik u vanmorgen prediken. Dat het evangelie begint in Jeruzalem, bij de grootste van de zondaren. Weet u waarom? Allereerst omdat u het dan het meest nodig heeft. Omdat jij het dan juist het meest nodig heeft. Enkel voorbeeld. Gaan we nog maar een keer naar de invasiestranden in Frankrijk. Daar komen de geallieerden. Duizenden slachtoffers. U weet hoe het is gegaan. U hebt er wel van gelezen. En dan komt daar die dokter over het slagveld. Van de ene kant tot de andere kant wordt er geroepen. Medic! Medic! Help! Help! Wie gaat de dokter als eerst helpen, jongen? Mensen. Niet degene met een schamschot. Is ook wel nodig, maar niet allereerst. Hij gaat naar degene die stervende is. Die moet allereerst geholpen worden. De grootste van de zondaren heeft het meeste vergeving van zonden nodig. Het meeste. Tweede reden die ik graag wil noemen vanmorgen. U die worstelt met uw zondigheid. U die worstelt met uw schuld. Door vergeving van zonden, juist van de grootste van de zondaren, komt Christus het meest aan zijn eer. Voorbeeld uit het leven. Het is mooi als een dokter u geneest van een hevige verkoudheid. Dat is rijk. Maar rijker is het wanneer een dokter door de zegen van de Heere iemand kan genezen van de gevreesde ziekte. Naar die dokter moet je gaan hoor. Die chirurg moet je hebben. Zo spreken we toch? Geliefde gemeente, zo wordt de Heer Jezus het meest verheerlijkt in het zalige van grote zondaren. De grootste van de zondaren. Als laatste reden wil ik nog noemen. Dat wanneer de grootste van de zondaren tot bekering wordt gebracht en vergeving van zonde ontvangt. Dan kan het voor iedereen. Als het voor Manasse kan, kan het voor mij ook. Als het voor Petrus kan, kan het voor mij persoonlijk ook. Als Paulus als de grootste der zondaren bekeerd kan worden, dan ben ik er ook niet van uitgesloten. En jongens en meisjes, toen het muisje de ark binnenging, onderweg was, bij die grote deur van de ark en zag dat er een olifant doorheen ging, toen dacht dat muisje, dan kan het ook voor mij. Daar moet je maar aan denken, lieve vrienden. Als het voor de grootste van de zondaren kan, als die door de opening van de ark heen kan, als die vergeving van zonde kan krijgen, als die kan schuilen achter Christus, de ark van behoud, kan het vanmorgen voor iedereen. Is het vanmorgen voor niemand te laat, heeft er vanmorgen niemand te veel of te zwaar gezondigd, maar reinigt het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ook vanmorgen van alle zonden. Nog een laatste lijn, geliefde broeder en zuster van Heteren, beginnen bij Jeruzalem. Ik kan die andere tekstwoorden niet meer uitwerken, maar beginnen bij Jeruzalem. Dat betekent thuis beginnen. Damascus staat voor Syrië. Rome staat voor het Romeinse Rijk. Jeruzalem staat voor Israël. De discipelen moeten thuis beginnen. Denk nog even aan de preek van dominee Hoefnagel. Rachab begon ook thuis. Ze vroeg een gunst voor haar vader en moeder. Denk nog maar even terug aan de prekenserie van Nehemia. Er waren er die de muur versterkte juist op de plek waar hun huis was. En ook de discipelen moeten thuis beginnen. Geliefde Edwin en Monika, spreek maar veel over de Heere, spreek maar vaak over de Heere met jullie kinderen. Begin maar dicht bij huis. Nee, dat is niet makkelijk. Is echt niet eenvoudig. Vind ik ook niet altijd persoonlijk. Is voor deze discipelen ook niet eenvoudig geweest. Ze moeten die slangenkuil weer in. Jeruzalem, waar Christus is gedood. Waar ze als bange vogeltjes achter die dikke deur hebben gezeten. Petrus die schaamde zich voor het evangelie daar op die binnenplaats. Voor het huis van Caiaphas. En nu moeten ze uitgerekend die plek weer ingaan om daar het evangelie te brengen. Het is niet altijd makkelijk. Ouders, grootouders en anderen die verantwoordelijkheid hebben gekregen van de Heere. Om kinderen groot te brengen. En het mag moederdag zijn vandaag. Het is niet altijd makkelijk. Om een moeder te zijn. Zoals de Heere dat van ons vraagt. Een godvrezende moeder. Maar wanneer we het leven van de genade kennen. Dan roept de Heere ons er wel toe op. Hoe? Ja, in deze weg. Dat we getuigen zullen zijn van deze dingen. Allereerst moeten we er persoonlijk in delen. Om het te kunnen uitdelen. En dan uiteindelijk ook, en dat is dan echt het laatste vanmorgen, in de weg van vers 49, in afwachting van de kracht uit de hoogte. In afwachting van het werk van de Heilige Geest, die straks op de Pinksterdag zal worden uitgestort, waar we als we het leven krijgen nog bij stil hopen te staan. En zo geven de Heere ons geliefde doopouders, maar aan ons allen ten diepste. Dat we gedreven door die Heilige Geest mogen spreken over de Heere en het werk van de Heere. Ja, dat we de volkeren alom Gods glorierijke daan mogen doen verstaan. Amen.